Wauw. Ja, de vrijheid die wij hebben, we zongen er net over, dat is echt iets wat voor ons misschien heel gewoon is, dat die vrijheid er is. Maar dat er echt vrijheid is, man, dat is zo uniek. Dat is zo mooi dat er is. En we gaan vandaag stilstaan bij een geschiedenis waarin duidelijk wordt dat de vrijheid die God komt brengen, dat die vrijheid echt alles bepalend is voor de situaties waar mensen in zitten. En als wij dus situaties hebben waar wij in zitten, dan is het heel goed om de vrijheid van God daar binnen te laten komen. En wij zijn, we hebben het net nog gezongen, hè, als je weet dat je gereinigd bent door het bloed, zing dan God is heilig. Nou, dat hebben we net gezongen. En ondanks dat je dat weet, kun je nog volop het nodig hebben om weer bemoedigd te worden door dat woord. Om dat woord als een kracht te ontvangen in je leven. Nou, we zijn hier niet samengekomen op deze prachtige warme dag, hè, om zeg maar woorden te horen. We zijn eigenlijk gekomen om de geest van God in ons te laten bevestigen wat Jezus ons heeft gegeven. Dus ontvangen is niet iets krijgen wat je nog niet hebt. Ontvangen is ontdekken wat je hebt. En dat is zo mooi. En als God zijn woord gaat spreken, we gaan daar straks ook een prachtig voorbeeld van zien in wat we lezen. Als God zijn woord gaat spreken, dan gaat de Heilige Geest daar doorheen. Gaat hij als het ware, dat de aanwezigheid van God in je leven, gaat hij gewoon activeren. Gaat hij gewoon, zeg maar, jou helpen om gebruik te maken van de aanwezigheid van God in je leven. Nou, het ontspannende daarvan is dat wij weten dat wij daarin vooral bezig zijn met ons afstemmen op God. Dat mag het ontspannende zijn. Want God werkt en wij bewegen mee. Zo mag het zijn. Dus wij hoeven niet van alles te doen om God te laten werken. Nee, God werkt en wij bewegen mee. En het is vooral een hele kunst soms. Dat heb je al in je eigen leven, maar dat heb je ook met elkaar, om te ontdekken, oké, wat is nou Gods weg? En in Handelingen, waar we nu in aan het lezen zijn, degene die meelezen denken, zo, we zijn al over de helft van dat boek gekomen in 2 weken. Die ontdekken dat het meebewegen met God is soms heel soepel en soms ook best wel pittig. Nou, voordat we even stil gaan staan bij het bewegen van Gods geest en hoe wij mee kunnen bewegen met hem, gaan we even een klein beetje overview doen van wat valt er nou op over hoe God met zijn kinderen beweegt als we Handelingen lezen. Wat valt er nou op als Gods geest beweegt? Wat er dan gebeurt? Want dat zijn dingen die toen gebeurden, maar die wij ook zullen herkennen. Ja? 5 dingen. Gewoon even om je beeld over Gods bewegen, wat we in Handelingen tegenkomen, om dat te zien. Het eerste wat opvalt is vrijheid. We zongen het, freedom. Toen de Heilige Geest kwam, kwam er een enorme vrijheid. Mensen zaten onder de wet vast, in oordeel, in afwijzing, in hopeloosheid, in ziekte. En Gods Geest kwam vrijheid brengen, vrijspraak. Er kwam ruimte, vergeving. Dat was het eerste wat mensen ervoeren van, Jezus heeft betaald. Je hoeft niet meer te offeren. Je hoeft zelf niet meer het slachtoffer te zijn, want Jezus is het slachtoffer geworden. En daarom mag je zijn geest ontvangen en in de vrijheid gaan staan van de kinderen van God. Je mag weten, er is geen veroordeling meer. Ik ben een geliefd kind van God en ik kan nooit meer uit zijn hand geroofd worden. Dat is de vrijheid van Gods kinderen. En dat geeft ook vrijheid, dat geeft blijdschap, het geeft ruimte. Dat is de ruimte van wat we hebben ontdekt, dat is het nieuwe verbond. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Er is vrijheid. En soms moeten we onszelf dat weer inzingen. En dan merk je dat het een beetje roestig kan worden. Maar die vrijheid, dat is wat de geest bevestigt. Tweede, wat opvalt aan de Heilige Geest in Handeling is, er komt er een woordje bij, moed. Moedig. Vrijmoedigheid. Wat je dus ziet is dat de gelovigen die de Heilige Geest ontvangen, die gaan daar enthousiast over getuigen. En die gaan vertellen, Jezus is gekomen, er is hoop, er is redding. En dat niet alleen, er vinden genezingen plaats, wonderen en tekenen. En eigenlijk zie je in heel Handelingen, zie je dat de vrijheid leidt tot vrijmoedigheid en dat leidt tot allemaal prachtige zegeningen op allerlei gebied. In ieder geval worden mensen er heel erg veel beter van. Dat hoort dus echt bij de Heilige Geest. De Heilige Geest komt dus niet om de kinderen van God te veroordelen, maar om ze te zegenen, om ze te beschermen. En zelfs mensen die nog geen kinderen van God zijn, worden soms genezen en daardoor ontvangen ze Jezus. Dan is het zelfs het teken van dat God zegt, ja, maar ik hou zoveel van jou. En zelfs al geloof jij het misschien nog niet of half, er is hier iemand die het voor jou gelooft en op grond van dat geloof word jij genezen. Hoe heerlijk is dat? Dus vrijmoedigheid. Laten we ook vrijmoedig zijn en ons niet schamen voor het evangelie. Want er is hoop. Er gebeurt zoveel in de wereld. Het kan op je drukken. En het kan je in je schulp doen kruipen. En God zegt, wees vrijmoedig. Het derde is gezamenlijkheid. Dat valt op. Dus in plaats van dat een enkeling of een klein groepje, zeg maar, het mandaat heeft om te getuigen van Jezus of in de vrijheid te staan, is het iets van iedereen. De gemeente. De Heilige Geest wordt op iedereen uitgestort die Jezus ontvangt. Het is fantastisch. Er is geen uitzondering. Het woord inclusiviteit is eigenlijk door God bedacht in dat opzicht. Hij zegt, ik wil iedereen insluiten. En ja, je mag kiezen, want je hebt een vrijheid gekregen. Maar als je ja zegt, amen. Hij sluit niemand uit. Hij sluit mensen in. Dus de gemeente, een plek van veiligheid, een plek van liefde, een plek van zorg, wordt zeg maar het thuisfront waarbinnen gelovigen samen bewegen. En van waaruit ze ook bewegen in een wereld waar veel gebeurt. Want de vierde is weerstand. Wat ook opvalt namelijk is dat er weerstand komt. Dat kan weerstand zijn in je ziel of dat je voelt of fysiek. Dat je denkt, ja maar door zijn striemen ben ik genezen, hoe kan dit dan? Weerstand, maar ook weerstand heel vaak vanuit religieus perspectief. Dat er dan religieuze mensen zijn die zeggen, ja weet je wel, God gaat bewegen. En dan gaan we vanuit religieuze hoek gaan ze zeggen, ja, maar dat kan toch helemaal niet en dit en dat. Oh jongens, zo vermoeiend. Een strijd binnen dat koninkrijk van God. En de duivel die lacht zich helemaal slap. Dit is onze slappe hark. Dan lacht hij zich nog slapper. Als wij als gelovigen elkaar gaan bestrijden, kom op. Zullen we strijden tegen waar we echt mee bezig moeten zijn. Namelijk dat het rijk van de duisternis overal ellende veroorzaakt en dat wij iets veel beters hebben door te geven. Namelijk Gods liefde, Gods genade. Maar die weerstand die is er vooral religieus en soms is die er ook maatschappelijk. Al zie je dat heel vaak vanuit een bepaalde religieuze bron komt. Maar dan zie je soms in handelingen ook dat er dan de religieuze leiders dan de maatschappelijke leiding ophitst, nou, enzovoort. Dat gebeurt soms ook. He, een voorbeeld van weerstand die er in handelingen was. Dat is een grote verandering trouwens ook. Dus er is hoop bij weerstand. Laten we dat niet vergeten. Is een man die Saulus heet. Die letterlijk in het eerste stuk van handelingen gewoon de christenen vervolgt. Erbij is als Stefanus wordt gestenigd. En vervolgens krijgt hij de ereplaats in handelingen in de Bijbel. Wordt het Paulus. Dus hoezo weerstand? Je ziet gewoon dat de weerstand letterlijk soms wordt omgedraaid ten gunste van God. En het laatste, en dat vind ik toch ook wel heel mooi, is een stuk doortastendheid. Er is een enorm stuk doortastendheid in die gemeente. Doortastendheid is dat je iets ziet en dat je ergens voor staat en dat je denkt, oké, we gaan Gods leiding zoeken. Soms is er sprake van onduidelijkheid. Heer, waar moeten we naartoe? Wat moeten we hiermee? Of van conflict, ook in de gemeente. Mogen we nou wel of niet dit eten? Moeten we dit of wel niet doen? Moeten we nou linksom of rechtsom? Heeft hij gelijk of zij gelijk? En wat zie je dan? Je ziet dat ze niet altijd zo heel snel dan met een acute oplossing komen, maar ze pakken het aan. Ze zeggen, oké, we gaan het oppakken. We gaan het aan de apostelen voorleggen of we gaan het er samen over hebben. We gaan Gods weg zoeken. Ze pakken het beet. Ze zijn daadkrachtig. En als er onduidelijkheid is, laten ze het er niet bij zitten. Ook daarin hebben ze vrijmoedigheid. Dus, nou dit, er is vast wel meer over te zeggen. Maar als je handelingen leest, zie je dit allemaal terug. Vrijheid, vrijmoedigheid, gezamenlijkheid, weerstand en doortastendheid. Ja? Dan hebben we even de atmosfeer van Handelingen te pakken. Nou, nu gaan we naar de kern van de boodschap van Handelingen. En eigenlijk ook de kern van het evangelie. Die pakken we er maar even uit. Die staat onder meer in Handelingen 13, vers 38 en 39. U moet dus weten, volksgenoten, zegt Paulus, dat het dankzij Jezus is dat u de vergeving van de zonde verkondigd wordt. Ieder die gelooft, wordt door hem vrijgesproken van alles waarvan hij geen vrijspraak kon krijgen op grond van de wet van Mozes. Zo, dat we het maar even weten. Wij worden vrijgesproken dankzij Jezus. De vergeving van de zonde wordt verkondigd en we mogen dat geloven. Je zou het ook kunnen lezen dat de vrijspraak die God aanbiedt door het te geloven deel wordt van jouw leven. Dus vrijspraak is er voor iedereen, maar het werkt niet automatisch voor iedereen. Het wordt van jou op het moment dat je het gelooft, dat je het ontvangt. Dat staat hier. Door het te geloven wordt de vrijspraak die God iedereen gunt van jou. Die vrijspraak. Op grond van de wet van Mozes kon dat niet, maar nu kan dat wel. Nou, nu gaan we naar het hoofdstuk wat we vandaag samen gaan lezen. Hoofdstuk 14. Dat is ook een hoofdstuk dat voor de meelezers dit weekend ook voorbij is gekomen. Nou, en dan moeten we even wat weten. We gaan daar zo wat specifieker naar kijken waar zich dit afspeelt. Want al die woorden, soms heb je ook even een beetje een beeld erbij nodig. Maar we zitten in Iconium. Hou die even vast, want dan kom ik zo op terug. Ook in Iconium bezochten ze de synagoge van de Joden. En ook daar kwam een groot aantal mensen, Joden zowel als Grieken, door hun verkondiging tot geloof. Maar er waren ook Joden die niets van hun boodschap wilden weten. Zij deden hun best om bij de niet-Joden een vijandige stemming jegens de gelovigen te kweken. Ja, zie je de weerstand? Vrijmoedigheid, weerstand. Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad en spraken vrijmoedig. Ik heb die woorden echt niet zelf verzonnen hoor. Staan er gewoon in, over Gods woord, vol vertrouwen in de Heer, die de verkondiging van zijn genade, dus niet gewoon een leuk verhaal, nee, de verkondiging van zijn genade, kracht bijzetten, door hen tekenen en wonderen te laten verrichten. Zullen wij met elkaar het woord van God zo serieus nemen, dat als God zegt, ik heb jullie een boodschap gegeven, het evangelie van mijn genade, dat wij de verwachting mogen hebben dat als wij vrijmoedig zijn en dat gaat delen, dat God die boodschap kracht bij gaat zetten door de wonderen en tekenen op te laten volgen. Dat is wat we op grond van Gods woord, op grond van wat de Heilige Geest getuigt, mogen verwachten. Er ontstond echter verdeeldheid. Dit keer onder de inwoners van de stad, van wie sommige partijen kozen voor de Joden en andere voor de apostelen. Toen Paulus en Barnabas merkten dat Joden en niet-Joden samen met hun leiders op het punt stonden om geweld te gebruiken en hen wilden stenigen. Hey, opmerkelijk hè? Wat doe je op zo'n moment? Ik heb me afgevraagd, hoe hebben ze dat afgewogen? Want ze hadden ook kunnen denken, we laten ons stenigen en daarna laten ons uit de dood opwekken. We zeggen, die stenen raken ons niet, ofwel, of iets anders. In dit geval vluchten ze. Dus je ziet bij, weet je wat apart is van Handelingen? Er is niet één recept. Als ze komen met stenen, vlucht dan. Soms, ik wil niet zeggen dat de Heilige Geest zou zeggen, pak ook een steen en gooi terug. Maar er zijn verschillende opties. Hier is de optie van de Heilige Geest, rennen. Soms moet je gewoon wegwezen uit de situatie. Soms zijn de dingen die gebeuren, die bedreigend zijn, waar je gewoon weg moet wezen. Dan zegt de Heilige Geest, wegwezen. Nou. En dan vluchten ze naar Lycaonie, waar ze in de steden Lystra en Derbe en omstreek het evangelie verkondigden. In Lystra zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had. Hij was al sinds zijn geboorte verlamd en had nooit kunnen lopen. Hou die even vast, die laatste. In Lystra, dat is de plek, zat een man op straat die geen kracht in zijn voet had. Hij was al sinds zijn geboorte verlamd en had nooit kunnen lopen. We gaan namelijk een omweggetje maken en we komen zo terug bij dit verhaal. Dit vindt plaats in Lystra. Nou, om te snappen wat hier de context is van wat hier gebeurt, gaan we even een kaartje erbij pakken. Wat je gewoon kunt googlen, heb ik ook gedaan. En dan zie je hier dit kaartje. Nou, enig idee welk land dit nu is? Turkije, ja? Interessant. Ja? Toen heette dat Azië of Klein-Azië. En dan zie je dus, het linkerstuk hoorde toen bij Griekenland. Dat is later dan bij Turkije gaan horen. En nu kennen wij het als Turkije. En wat mij opviel van de week, dat ik dacht, wat heeft God aan dit gebied een bijzondere plek toegekend? Aan wat wij nu kennen als Turkije. Aan dit gebied. God heeft hier, zie je rechts onderin, Paulus, geboren laten worden in Tarsus. Dat is trouwens aan de rand van het gebied waar laatst die verschrikkelijke aardbeving was. Dat was net een stukje verderop op de grens met Syrië. En de gemeentes, herken je ze? Efeze zie je, Laodicea, Colosse, de brief van de Colossense, Philadelphia. Je ziet ook al die gemeentes die in Openbaring worden geschreven. Openbaring 2 en 3 zie je terugkomen. God heeft op een of andere manier iets in dit gebied bedacht. Hij stuurde Paulus en Barnabas daar in ieder geval naartoe. En heel veel Nieuwtestamentische gemeenten zijn hier te vinden. Nou, wat hier niet op staat, maar bovenin had je Byzantium. Dat werd later, in de 4e eeuw, werd dat de hoofdstad van het Romeinse Rijk. En er was ene keizer, aan wie wij de zondagsrust te danken hebben, en zijn naam was... Wij hebben de zondagsrust aan Constantijn te danken. Dat vind ik toch leuk om dat zo eens een keer te zeggen. Hè? Die kwam tot geloof, die zorgde ervoor dat het Romeinse Rijk christelijk werd. Wat je er ook van kunt denken, het gebeurde wel. En die verplaatste zijn zetel van Rome naar Byzantium. En dat heeft tot 1923 Constantinopel geheten. Ja. Dat was er vroeger een leuk liedje van. Ja, oké. Uit. Weg daar. Oké. Die kennen we niet. Dus, die gaan we niet zingen. Jij bent heel ondeugend. Maar dat wisten we al, hè. Dat is 100 jaar geleden trouwens. Heet nu Istanbul. Werd gisteren nog een mooie finale gespeeld. Ja. Je ziet hier ook... Linksboven zie je Pergamum staan. Ja, daar waren ook gelovigen. En in Pergamum, daar was de tempel van Zeus, de oppergod, zeg maar, van het heidendom in die tijd. En die wordt door God niet zomaar een tempel genoemd, die wordt de tempel van Satan genoemd. Dus God zegt in Openbaring, dat was op dat moment de plek waar Satan als het ware zijn verblijfplaats had. Ja, gaan we lezen in Openbaring 2, vers 12 en 13. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum. Dit zegt hij die het scherpe tweesnijdende zwaard heeft. Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend. Ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad waar ook Satan woont. Antipas was een gelovige. Zijn sterke reden om aan te nemen dat hij door Johannes daar als... soort van oudste van die stad was aangesteld. En die werd in die tempel in Pergamum, werd die verbrand. Waarschijnlijk is die in een koperen stier gestopt en die hebben ze in de fik gestoken. Of in een oven. Dat zijn de twee opties die de geschiedschrijvers hebben. Eén van die twee. Maar dat is dus in die, wat dan dat God zegt, dat is de tempel van Satan. Zo was de weerstand ook, hè, in dit gebied. Ja? Waarom ik dit vertel, is omdat... Zeg maar dat altaar waar dat gebeurde in die tempel, dat is er nog steeds, maar niet in Pergamum. Wie weet toevallig waar dat op dit moment staat? Berlijn. Het is aan het eind van de 19e eeuw, is het verplaatst, is het gekocht door keizer Wilhelm II en in Berlijn neergezet. Laat de tempel eens zien, dat is het eerste plaatje. Dit is die tempel. Het is een museum, Pergamon Museum, kun je gewoon naartoe. Dit is dus dit is waarover gesproken werd, dat dit de troon van Satan was. En hier ergens is dus die Antipas verbrand. Ja? Nou, het is nu een museum. Ja? Nou, het volgende plaatje. In 1936 werd dit museum gebruikt, dit altaar gebruikt, om de Olympische Spelen te openen. En 3 jaar later, volgende... is de Japanse ambassadeur. En zie je die man daar met dat snorretje daar links? Het is 1939, februari. Even om aan te geven dat vlak voordat een grote wereldoorlog zou uitbreken en er 6 miljoen Joden vermoord zouden worden, vanuit een centrum waar daar een grote gebeurtenis, een grote beweging aan werd gegeven. Die demonische machten hebben het op een of andere manier voor elkaar weten te krijgen om die plek daar naartoe te krijgen. Ik zeg er overigens wel bij, ik geloof zelf niet dat de duivel vastzit aan één plek en dat je nu, als je naar dat museum gaat, bezeten wordt. Ik zou zeggen, laten we daar avondmaal gaan vieren, want God zegt, voor het oog van de vijanden richting het is aan. Dus verder moet je ook daar uit weg blijven. Je moet niet te veel rond gaan hangen in allerlei gedachten, waar woont hij nu en al die dingen. Dat doet God zelf ook niet. Dat zie je in Handelingen ook niet. Je ziet in Handelingen Paulus helemaal niet zich bezighouden met allerlei dingen die hier gebeurden. Want daarom noem ik het juist. Dit is wel de achtergrond van wat hier gebeurt. Maar wat lezen we erover terug in Handelingen? Heel erg weinig, bijna niks. Wat geeft dat aan? Is het er? Ja. Moet je er op een bepaalde manier, zal Gods geest je soms dingen laten zien dat je denkt alert op zijn? Natuurlijk. Maar moeten wij er in die zin ons op focussen? Nee. Want waar focussen wij ons op? Te midden van, joh, die duivel die gaat rond als een brullende leeuw. Maar de kinderen van God, hallo, die hebben iets veel beters te vertellen. En nu gaan we verder lezen. Ga maar eens kijken, in deze context, waarin zoveel demonische activiteit op Paulus en Barnabas werd afgestuurd en op die gemeente. Nou, ga maar eens kijken wat er gebeurt. Lezen we verder. Die man die zat daar, wist je nog? Die verlamde man. Nou, toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, wat vertelde hij ook weer? Het evangelie van genade. Ja? Keek Paulus hem strak aan. Letterlijk staat daar, behold. Zo keek hij naar hem. Zoals je behold the Lamb of God. Hij keek hem aan en hij zag wat God voor hem wilde. Wat Jezus, de verlosser, wilde doen. En hij zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. Waarom geloofde die man dat? Omdat het hem verteld was. Dus de boodschap van Paulus was, ik kom vergeving brengen. En op grond van die vergeving mag jij ook genezing verwachten. Want als de oorzaak, namelijk de schuld, weg is, waarom zouden dan niet de gevolgen weg zijn? En deze man, die ging dat geloven. En daarom riep hij hem toe, kom overeind, ga op je voeten staan. En de man sprong op en begon te lopen. En toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan, verhieven zij hun stem en zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn in mensen gedaald tot naar ons afgedaald. En ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder was. En waarom was dit nou zo? Dit plaatsje, daar leefde een mythe, dat was dus een leugenverhaal, dat vroeger ooit Zeus naar dat stadje was gekomen en dat hele stadje, omdat niemand hem had verwelkomd, had vernietigd. Behalve één plek waar iemand was die hem wel had verwelkomd. En dat was dan de plek van de tempel geworden. Dus die mensen waren bang voor God. Die denken, als God komt, dan komt hij ons veroordelen. En toen dachten ze, oh nee, nu komt God, want ik zie een wonder. En dus zal dit wel Zeus zijn. Zo kunnen mensen dus dingen in hun hoofd krijgen waarvan je denkt, waar hang jij dan rond? En dan komt Paulus met het goede nieuws. De priester van Zeus, wiens tempel vlak buiten de stad lag, bracht met bloemenkrans getooide stieren naar de stadspoort die hij en het volk wilden offeren. Aan hun dus, hè? Maar toen de apostelen, Barnabas en Paulus, merkten wat de bedoeling was, scheurden ze van ontzetting hun kleren. Drongen ze zich door de menigte heen en riepen, wat doet u toch? Wij zijn mensen, net als u. Zie je hoe mooi. Hij het gelijk, nou, zodra iemand je op een voetstuk zet, doe eens even normaal. Wij zijn geen haar beter. Wij leven van diezelfde genade. Wij zijn mensen, net als u. Onze boodschap is nu juist dat u zich moet afkeren van de afgoden, om u te bekeren tot de levende God, die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat daar leeft. Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan, maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid. Vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. Zie je de liefde van God voor alle mensen? De zon gaat op over alle mensen. Maar hij wil dat ze op het punt komen dat ze hem kunnen leren kennen als hun verlosser, als hun hemelse vader. Ja? Door deze woorden slaagden ze er met moeite in de mensenmenigte ervan te weerhouden om aan hen een offer te brengen. Nou, je moet wel sterk in je schoenen staan, hè? Als je op een voetstuk wordt gezet. Op welke manier dan ook. Na verloop van tijd kwamen er echte Joden uit Antiochië en Iconium die de mensen ompraten. Ze stenigden Paulus en sleepten hem vervolgens de stad uit in de veronderstelling dat hij dood was. Maar toen de leerlingen om hen heen waren gaan staan, kwam hij overeind en ging de stad weer in. Vraag je, waren deze mensen medisch niet zo bij de pinken dat ze dachten, ja, we hebben niet hard genoeg gegooid. Hij is alleen maar zwaar gewond geraakt. Nee, Paulus was dood. Ze dachten niet alleen dat hij dood was, hij was hartstikke dood. En de mensen gingen om hem heen staan en die wisten, zijn tijd zit er niet op. Ze spraken hem tot leven en hij ging terug de stad in. Denk maar niet dat die mensen half werk doen. Als ze zo bang voor God zijn, willen ze zeker zijn dat de leugenaar dood is. Dus Paulus was hier gewoon gestenigd, net als Stefanus. En vervolgens loopt hij weer terug de stad in. Het is wat, hè? Dat is weer, dus nu niet vluchten, nu terug. Het is toch... Hoezo, Gods geest is nooit via één patroon. Het is altijd weer anders dan je denkt. Nou. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. In Derbe verkondigde Paulus en Barnabas het evangelie. En ze maakten veel leerlingen. Daarna keerden ze terug naar Lystra. Vervolgens naar Iconium en Antiochië. Ze bemoedigden de leerlingen. Spoorden hen aan te volharden in het geloof. Maar wees hun erop dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. In elke gemeente stelden ze oudsten aan. Interessant. We zijn bezig met de inrichting van onze gemeente. En na gevast en gebeden te hebben, bevalen ze hen aan bij de Heer in wie ze nu geloofden. Na hun reis door Pisidië kwamen ze in Pamphylië, waar ze in Perge Gods boodschap verkondigden. Vervolgens reisden ze verder naar Attalia. Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië, de stad waar ze aan Gods genade waren toevertrouwd, toen hun de taak was opgelegd die ze nu hadden volbracht. Daar samengekomen riepen ze de gemeente bijeen en brachten ze verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. En ze vertelden hoe hij voor alle volken de deur naar het geloof had geopend en ze bleven nog geruime tijd bij de leerlingen. Nou weet je, Handelingen is net soms een jongensboek. Je leest het en je denkt, wow, weet je. Als je het zo leest, dan denk je, wat gebeurt daar veel? En weet je, waar we vandaag nou even bij willen stilstaan, wat zie je nu gebeuren? God werkt. En wat doen de gelovigen? Die bewegen mee. En dat is wat wij mogen doen. God is aan het werk. Moet je kijken, kijk om je heen, kijk in je eigen leven. Kijk wat God aan het doen is, kijk wat er aan herstel is. God werkt en wij bewegen mee. En we mogen door de weerstand heen, mogen we ontdekken hoe we de volgende stap mogen zetten. Jij mag door de weerstand heen ontdekken hoe je de volgende stap mag zetten. En de Heilige Geest leidt je daarbij. En wat doen we daarbij niet? We laten ons niet intimideren. Niet intimideren door allerlei spookverhalen, zou nou de tempel van Satan zus of zo. Maar ook niet intimideren door een soort naïviteit van ja jongens, maak het allemaal uit. Nee, we zijn alert en tegelijkertijd... Jezus zegt, je moet listig zijn als een slang en argeloos als een duif. Nou, dat mag. Aan de ene kant gaan we lekker vlieren fluiten door het leven. En aan de andere kant zijn we scherp en opmerkzaam en slim en spitsvondig en vindingrijk. Dat is wat ons kenmerkt. En waar daar eigenlijk helemaal geen ruimte voor is, is voor een soort hoogmoed. Nee, het is, Jezus zegt, leer van mij, ik ben zachtmoedig. En nederig van hart. Want wat weten we allemaal? Wij zijn allemaal maar gewoon mensen. Even, niet even de kant van God houdt van ons, maar even de nuchterheid van ons aardse bestaan. Als God niet had ingegrepen, dan zijn we maar mensen die het zelf gewoon niet weten. We weten het niet. Maar God wel. En hij heeft ons elkaar gegeven, zodat we het wel gaan weten. En daarom is die leiding van de geest zo belangrijk. Daarom is het ook zo belangrijk dat we met elkaar zijn weg zoeken. Dat we niet in een isolement komen, dat we uiteindelijk gaan zien, God heeft ons zijn goedheid geschonken. Dat was eigenlijk de tekst waar ik mee wilde beginnen. Die heb ik overgeslagen, hè? Zullen we die even terughalen? Oh, dat vond ik juist zo leuk om daarmee te beginnen. Nou, dan doen we dat nog even. Ja, daarom. Jammer hoor. 1 Korinther 2 vers 12, hier. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Is dat mooi of niet? Zullen we die eens even dan samen zeggen? Dan voelen we hem even. Oké. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. En wat is nou het mooie? Mensen die nog niet geloven, die horen van ons, van Paulus en van zijn nazaten, zullen we maar zeggen, vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. Dat zei Paulus tegen mensen die Satan aanbaden. Ja? Satanisten, zouden sommigen ze noemen. En Paulus kijkt helemaal niet zo. Die denkt echt, ja, boeien. Die geestelijke maloot waar Jezus over heeft gezegevierd, die heeft zoveel maskers. En de ene keer zit hij hier en de andere keer zit hij daar. Gaan wij ons daardoor laten leiden? Of zien wij de mens en zeggen we, hey, God heeft jou gezegend. Hij heeft jou lief. Hij heeft mij hier naar jou toegestuurd om die liefde die ik uit genade heb ontvangen met jou te delen. Hij houdt van jou zoals hij van mij houdt. En de gezondheid die hij voor mij heeft betaald, is er ook voor jou. En dan ga je naar iemand kijken, niet alleen in zijn situatie. En natuurlijk ga je daarbij zitten, arm eromheen, huilen enzovoort. Maar dan ga je ook zien, maar wat heeft Jezus nou gekocht voor die persoon? Omdat je zelf zijn genezende kracht ook hebt ervaren. Jezus keek hem liefdevol aan, hoorden we de vorige keer. Over die fariseeën die hij tegenkwam, die het eigenlijk heel moeilijk vond om Jezus te geloven. Zo doet Jezus dat. God kijkt met liefde naar mensen. En zo mogen wij de Heilige Geest mogen wij volgen. Efeze 2 zegt het zo, vers 19, daar sluiten we mee af. U bent geen vreemdelingen of gasten meer van het Koninkrijk van God, maar burgers. Net als de heiligen. Dan gaat het over de mensen die waar je misschien tegen opkeek, zou je kunnen zeggen. En huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Hey, dat is interessant, want er is een geëikte term in het oude verbond, de wet en de profeten. Jezus zegt ook, aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Hebben jullie dat vroeger wel regelmatig gehoord? Ja? Ik zag zo altijd zo hangen en denk, die wet en de profeten, die hangen er ergens. Ja, dat had ik dan altijd, maar goed. Maar hier maakt hij daar eigenlijk een toespeling op. Hij zegt, het is gebaseerd op de apostelen en de profeten. De apostelen, die ontvingen dat evangelie van genade. En de profeten, in plaats van dat ze een stem uit het verleden waren, waren een stem in het nu. Die apostelen brachten Gods goedheid naar het nu. De profeten brengen het Gods goedheid naar het nu. Dan ineens wordt dat woord niet zeg maar dode materie, maar geest en kracht. Het komt je leven binnen, je zit verlamd en iemand ziet het en die zegt, ik zie dat jij gaat opstaan. In de naam van Jezus, sta op en je voelt gewoon die kracht van God. Dat is waardoor God het bouwt. Dit is het fundament, hè, staat er. Dus dit is niet eens het gevolg, dit is het fundament. En daar is Jezus de hoeksteen van, daarop bouwt God alles. Door zo te bewegen, dat evangelie van genade, en dan vanuit dat profetische woord, waarbij je de mens ziet, en wat Jezus heeft gedaan om die mens te verlossen, om die mens genezing te geven. Met Christus zelf als hoeksteen, in hem vormt het bouwwerk één geheel, en groeit het uit tot een tempel. Hoezo een tempel van Satan? Zullen wij eens even zien wat voor tempel er gebouwd wordt. Al eeuwenlang. Waar wij deel van zijn. Het groeit uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer. We zongen, heilig is de Heer. In wie u ook samen opgebouwd wordt. Door een plaats waar God woont door zijn geest. We waren net aan het zingen en ik dacht, wat zit er in ons midden? Toch een enorm verlangen. Dat dit meer zichtbaar gaat worden. Niet alleen dat God als het ware ons fundament is. Dat we weten dat hij in ons is, maar dat we ook samen, dat we merken en dat het getuigenis niet alleen van onszelf is, maar ook van mensen om ons heen is. Dit is een plaats waar God woont door zijn geest. Waar je niet naartoe wordt gestuurd om in een stier gestopt te worden en verbrand te worden. Maar waar je naartoe komt en waar je uit de stier wordt bevrijd om in vrijheid te kunnen leven. Om te zijn hoe God je gemaakt heeft. Wat een verlangen zit er in ons midden. Dat Gods geest zo mag bewegen. En dat verlangen, van wie hebben we dat? Van die Heilige Geest. Dus daarin gaat Hij ons leiden. Als je Handelingen leest en je ziet Gods kracht daar. Weet dan dat je dat leest omdat God zegt, die kracht woont ook in jou. Diezelfde kracht die Jezus uit de dood opwekte, die leeft in jou. En die kracht leeft in onze gemeente. Ja? Ik wil graag bidden. Vader, lieve Vader, Abba, dank u wel. Dank u wel. We kijken naar wat u toen deed, ook met het verlangen om u zo te zien werken in onze tijd, in ons leven. We verlangen ernaar om de rijkdom die we in Jezus hebben ontvangen krachtig te zien doorwerken. Naar alle uiterwaarden van ons leven, naar de mensen met wie we nu al met elkaar verbonden zijn, maar zeker ook naar mensen die ronddolen om ons heen. Die op allerlei manieren op zoek zijn, maar niet wetende wie nou de gever is van al die mooie dingen. En die ten diepste mogen weten dat er een God is die van ze houdt en die is gekomen om het oordeel weg te nemen en om echt vrijheid te geven. Heilige Geest, leid ons. Leid ons ook op deze wandeling om dat samen te ontdekken. Geef ons vanuit die vrijheid de vrijmoedigheid om moedig te zien waar de volgende geliefde is die wij namens u mogen vertellen. Jezus heeft ook voor jou betaald. Er is hoop. Word deel van dit koninkrijk. Word onderdeel van deze eeuwige tempel. Waar niet mensen worden verbrand, maar waar mensen worden geliefd en gekoesterd en beschermd. Dank u wel dat u ons persoonlijk diep van binnen helpt om concreet zo uit te reiken met uw liefde, zoals dat gebeurde in Handelingen. Dank u wel dat u ons helpt om als daar weerstand was en conflict en moeite, om dan samen de weg te zoeken. Dank u wel dat we niet uit de weg hoeven gaan. En dank u wel dat als er veel dingen gebeuren om ons heen, dat als er demonische krachten zijn en we ons daar misschien wel zorgen over zouden kunnen maken, of misschien juist maar heel erg bij weg blijven, omdat we denken, ja, aan mijn lijf geen Polonaise. Dat u dan zegt, maar ik wil als vader, wil ik je de geheimenissen laten zien van het Koninkrijk van God. Ook waar die anders is dan het Rijk der Duisternis. Maar vooral wil ik je heel erg op koers houden. Om niet bezig te zijn met de dingen waar je niet mee bezig hoeft te zijn. En dank u wel dat wij dan mogen weten dat onze roeping is om het evangelie van genade te leven en uit te leven en door te geven. En dank u wel dat u ons kracht geeft, Heilige Geest, om dat te doen. We zien er naar uit dat dit goede nieuws zichtbaar wordt om ons heen, in onze stad, in ons land. In Jezus' naam. Amen. Amen.